This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC.
Daily Minutes podcast. Het is 28 september 2019. Dit is bulletin van zaterdag. Het is een onvoorstelbaar vroege Daily Minutes. Je gelooft het niet, 6:30. Net na 6:30 's ochtends op zaterdag. En ik had gezegd dat ik nog een verhaaltje zou doen. Dat is gisteravond niet gelukt. Ik was gisteren niet goed bij stem. En ik ben nu wel goed bij stem. Gek genoeg, want 's ochtends wil mijn stem meestal niet. Ik moet toch mijn kat een keer afleren om me zo vroeg wakker te maken. Op zich is het goed, want ik zet de wekker vaak om 6:00. Maar ik was zo chagrijnig als die beesten bezig blijven. Om ze te ontmoedigen geef ik ze 's nachts nooit eten. Maar dat helpt niet echt. En dan ben ik 's ochtends mijn tanden aan het poetsen en een kop koffie aan het zetten. En dan zijn ze vervelend. Dan hangen ze aan mijn broekspijpen, mijn t-shirt en nou noem maar op. Ik wil een vervolg gaan maken voor de geïmproviseerde Daily Minutes van eergisteren. Ik hoop dat dat lukt. Nou, ik hoop dat ik erin slaag. Even kijken, waar zit ik? 1 minuut 30 na het begin. Moet ik even een kuchje weghalen. Dat moet ik even onthouden. ik had het gisteren over de ATV-zender die ik maakte begin jaren 80. Op 3 maart 1980... Sommige mensen zullen dat nog weten, werd de machtigingsregeling algemene radiocommunicatie van kracht. Je kon toen voor €35 op het postkantoor een vergunning kopen en daarmee mocht je een 27MC bakje hebben en gebruiken. 22 kanalen in het begin, half wat. Het was niet veel, maar het was enorm populair. Het was echt ongelooflijk. Het is nu bijna niet meer voor te stellen voor zo'n eenvoudig apparaat, maar sommigen hadden heel veel knoppen. Maar ik had een Hicom CB4000. Ik weet niet of de mensen dat nog wat zeggen. Met een bekende cybernetprint van binnen. En daar zaten soms knoppen op. Sommige van de knoppen die waren echt absoluut onnodig. Daar kon je wel iets mee regelen. Ik weet niet meer precies wat. Maar dat was gewoon erbij getrokken. Maar die dingen waren echt heel duur. 400 gulden of iets dergelijks. Maar goed, het was zo populair dat bij V&D. Wie kent V&D nog? Dat bij V&D kon je die bakjes kopen. En Ram had een actie met Frits Bomzamen, de ombudsman. En het was in die tijd, het is in de huidige tijd onvoorstelbaar. Ik heb het eens met iemand erover gehad die qua werk in de uitkeringen zat. En het was zo dat in de jaren 70 en 80, als je een uitkering van het GAK had, dan kon je bijvoorbeeld als je slechte been was, een auto van het GAK krijgen. Die kon je dan lenen en dan was je daarmee, dan kon je daarmee beter uit de voeten. Dat is iets wat nu onvoorstelbaar is, dat iemand met een uitkering die afgekeurd is, over zoiets zou kunnen beschikken. Maar er waren geen mobiele telefoons, er waren nog geen pagers. Er waren wel iets van wat op mobiele telefoons leek, maar dat stelde niet zoveel voor omdat dat verschrikkelijk duur was en voor niemand te verhapstukken. En het leek de 27MC-clubs, inclusief RAM, wel een goed idee als alle gehandicapten over een 27MC-bakje konden beschikken. En er is toen actie gevoerd om die bakjes gratis om die mensen gratis een bakje te kunnen geven. Want de gedachte was, als ze aan de langste kant van de weg staan, iemand die een slechte been, die kan de auto niet uit. Of in ieder geval niet gemakkelijk, en zeker als het slecht weer is of langs de snelweg. En met zo'n bakje heb je snel hulp geroepen. En dat was in die tijd zo, want het was gruwelijk druk op die kanalen. Het was echt, ik had een hele goede antenne bij mij thuis voor 10 meter neergezet, maar die werkte ook op 11 meter. En als ik met zo'n bakje, ik heb in een heel vroeg stadium zo'n Hicom 4000 gekocht. Volgens mij ook al voordat die vergunning er was. Je kon ze een week of twee van tevoren kon je ze kopen. En we waren natuurlijk erg nieuwsgierig als centamateur. Maar als ik bij mij de microfoon indrukte, in de drukke periode, dan hoorde je een hele golf van signalen. Als ik de microfoon losliet, hoorde je een hele golf van signalen opkomen van allemaal mensen die protesteerden dat ik hun gesprek had verstoord. Hè? Omdat die antenne zo hoog was. Dus ik had ook een DV27 op een veel lagere plek. Ik woonde op een flat, dus dat lukte ook niet heel erg. Maar daar kon ik in ieder geval tamelijk minder overlast geven. Ja, de populariteit van die bakjes die leidde ertoe dat er al heel snel besloten werd tot een uitbreiding. Want die kanalen die overstelpten alles. En zo kwam het dat er na 2 jaar in 1982 een aantal kanalen bijkwamen. En dat het zendvermogen van 0,5 watt naar 2 watt ging. Dus het werden 40 kanalen en 2 watt. En het was toen zo dat heel veel bedrijven... kennelijk kwam die maatregel... Ik heb dat niet precies onthouden. Maar die maatregel die kwam kennelijk heel onverwacht. En veel handelaren die hadden onvoorstelbaar veel bakjes in voorraad. En op dat moment dat die nieuwe bakjes er kwamen... waren die oude, die waren onverkoopbaar. En je zag dus dat apparaten die... Ik heb nu nog een basisbak. Ik heb gezien dat veel mensen daar de laatste tijd in zo'nzelfde basisbak een BTX hebben ingebouwd. De BTX 40 vooral. Maar ik heb nog zo'n ding en volgens mij is die nog intact. Hij is ongebruikt, maar hij werkt niet. Ik heb hem een keer geprobeerd en hij doet het niet meer. Maar die heb ik toen gekocht, volgens mij voor 20 gulden. En dat was een ding wat daarvoor 400 gulden gekost had. Hè? 450 zo in die... En die ging voor 20 gulden weg. Voor 15 gulden had je een portofoontje. Weliswaar voor 2 kanalen, maar toch een portofoon met 50 milliwatt of zo. Hè? Die daarvoor ook hartstikke duur geweest waren. En ik heb ook nog een paar grote portofoons gekocht ooit. Ook voor 25 gulden of iets dergelijks. Dat waren hele mooie dingen die super duur waren geweest. Dus die waren 22 kanalen en 0,5 watt nog voor een deel. Die kleine portotjes die gingen ook op, die werden ook verkocht. Ik denk dat dat een misverstand was, maar ja, misschien liepen ze niet. Maar die hadden natuurlijk die vermogensregel en die kanalenbeperking niet. Maar ook die werden gedumpt. En daardoor kwam het dus dat de zendamateurs eigenlijk op het idee kwamen om die bakjes om te bouwen naar FM. En ik was daar, op dat moment was ik al een tijd met FM-QFV. Ik had een FT-901 in 1979 al. En ik kocht die bij Joep Sterke in Huizen. Jan Jozo Electronica. En Joep die zag niet, die dacht van ja, wat moet die gast nou met dat FM? En dus die had zoiets van nou, daar gaat hij toch niks mee doen. Maar in no time maakte ik daar de leukste verbindingen mee. En ik was een van de weinigen in die tijd die met FM-QFV was. Want geen enkele HF-set had toen nog FM. En er waren wat mensen met dumpapparaten die het op die band deden. Maar daar had je het ook mee gehad. Dus in Nederland was er hoegenaamd geen FM-communicatie. En ik vond dat zo leuk omdat ik daarover gelezen had in, ik dacht het ERRL-handboek of het repeater-handboek van de ERRL. Daar stonden die 10 meter repeaters in de VS beschreven. Tegelijkertijd was 79 en 80, dat was de tijd dat de condities zo ontzettend goed waren. 80 was het jaar van de Olympische Spelen in Moskou, de veel geboycotte Olympische Spelen daar. Heel veel landen kwamen daar niet opdagen, maar er was wel veel HF-activiteit met speciale stations en zo. En alles ging in die tijd. In 79 en 80 waren de Amerikaanse repeaters hier... bijna dagelijks, in ieder geval een half jaar lang, bijna dagelijks sterker dan PI3 PIR, die hier 8 kilometer vandaan zat, op 2 meter. Die Amerikaanse repeaters, dus dat was wel zo, dat signaal dat was strak in de hoek en één keer in de zoveel minuten, dan ging er een keer een golf van QSB overheen, waardoor het signaal een heel klein beetje inzakte. En dan had je wat vervorming, wat fasevervorming op het signaal, maar voor de rest was het ja, alsof je op een lokale repeater zat. En het leuke was ook dat je die repeaters in Amerika kon bedienen met DTMF. En ik heb toen, misschien heb ik het wel eens eerder in een podcast verteld, maar ik heb toen een DTMF toetsenbordje gekocht bij RDS Electronics, wat uit een Amerikaanse telefoon gesloopt was. En het was toen nog in de tijd van de PTT, hè? Er waren net druktoetsentelefoons in Nederland. En ik weet dat een bevriende zendamateur uit de regio, die repareerde voor PTT de telefoons en deed van alles op dat gebied. En toen ik had dat toetsenbordje had ik op een patchpanel staan. Dat patchpanel, daar kon ik alle zenders bij mij in de shack mee bedienen. Dus ik had 1 microfoon en ik kon gewoon meerdere PTT-knoppen indrukken. En dan stonden er meerdere zenders aan. En zo liet ik dat TTMF-toetsen ook een keer op 2 meter horen. Woest was die. Ja, en ik kom die telefoon bij je halen en dat kan helemaal niet. En ik zei, ja, maar ik heb dat ding gekocht. Dat is een Amerikaanse toetsenbordje. Dat heeft niks met PTT te maken. Ja, en alle toetsenborden en alle telefoons in Nederland, die zijn eigendom van het staatsbedrijf der PTT. En dat ding dat is illegaal en ik weet niet wat allemaal. Nou ja, je doet je best maar. Je kunt ook DTMF-chipjes kopen en dan kun je het zelf maken. En die zijn ook niet van PTT. Dat kun je onmogelijk zo stellen. Maar goed, hij liet zich daarvan afbrengen. Maar met zo'n toetsenbordje op 10 meter kon ik dan met name de repeater van New York, waar ik veel zat. Die zat volgens mij op 29680, waar die nog steeds zit trouwens. Die zit op het Empire State Building. Met destijds 800 watt of zo. Tegenwoordig is het minder. Het ding is gekoppeld met de 70 centimeter repeater. Daar is die 1-op-1 mee gekoppeld. En dat was toen ook zo. En je kon dus met die DTMF-toetsen kon je dat ding aan 2 meter koppelen. 70 was in die tijd nog nauwelijks gebruikt. Echt in FM, iedereen die op 70 zat in Nederland, die zat met SSB. En dat was in Amerika niet veel anders. Maar je kon hem aan 2 meter koppelen. En dan zat ik daar gewoon alsof ik een lokaal station op 2 meter was. Wat in een tijd zonder internet. Hè? Dus ik bedoel, bellen naar New York, dat kostte 20 gulden per minuut. Dus dat deed je niet zomaar. En ik kon daar met die lokale repeaters praten. En ik praatte met iemand die als taxichauffeur in Brooklyn reed. En dan had hij weer een klant en moest hij even QRX. En dan QRZO. En ik heb gewoon twee jaar lang, de hele zomerperiode, heb ik als een lokaal station daar mee kunnen kletsen. Maar goed, in Nederland zaten toen nog niet veel mensen op FM. Dat kwam dus met die ombouw van die bakjes kwam dat wel. En dat was doordat die 40 kanalen ingevoerd werden. Nou, vervolgens leek het mij wel leuk om ook een repeater te maken in Nederland. Dus heel verstandig, want ik heb dat later wel eens anders gedaan. Ben ik eerst begonnen met bouwen van de hardware en pas daarna de vergunning aan te vragen. Ik heb dat wel eens andersom gedaan en dan zeker tegenwoordig is er een begrenzing aan de tijd dat je aan die repeater mag bouwen als je de vergunning al hebt. Dat moet na 4 maanden werken, anders heb je toch wel een probleem. Dat was toen niet zo, maar ik ben gewoon eerst de repeater gaan bouwen. Want ja, ik dacht ook, want het was nogal een bijzondere vergunning in die tijd. Er waren geen 10 meter repeaters en niemand, tenminste in Europa niet. En niemand kwam ook op dat rare idee, behalve ik. Dus ik heb een repeater gebouwd. En dat ging heel primitief, want mensen die dus daar overheen wilden werken, die moesten aan de kanalen schakelaar draaien, want geen van die bakjes had natuurlijk shift. Zelf heb ik toen een bakje speciaal ervoor gekocht. En daar heb ik 2 kristallen in gezet. Dus met 100 kHz verschil. En daarmee kon je dus shift maken. Je kon met een paar druktoetsjes die er al op zaten. Maar die had ik ergens anders. Die waren eigenlijk ergens anders voor. Maar met die druktoetsjes kon ik dan en de shift inschakelen. En ik kon ook, als je op een bepaald kanaal zat, kon ik dan op de ingang luisteren en de shift omkeren. Tenminste, op de ingang werken en de shift omkeren. Dus je kon op de uitgang werken, op de ingang en 2 keer shift. Maar goed, die repeater die had in eerste instantie, was echt volledig zelfbouw, hè? Die repeater had in eerste instantie een watt of 3-4. En ik deed dat op 2 verschillende antennes, dus dat was wel bijzonder. Het is op 10 meter heel lastig om duplex te maken op dezelfde frequentie. Moet ik dat nog vertellen. Op 10 meter is het zo dat de shift is daar 100 kHz. 2 meter is 5 keer zo hoog. Dus je zou kunnen stellen dat hetzelfde is als op 2 meter 500 kHz. Dat zou zo zijn. Maar op 10 meter wordt wel, er wordt niet zoveel gezwaaid als op 2 meter. De kanalen zitten 10 kHz uit elkaar in plaats van 12,5. Maar toch, relatief gezien zitten die kanalen wel zijn die kanalen wel 4 keer zo breed als op 2 meter. Dus daardoor is de shift toch wel aanmerkelijk kleiner dan ook die 100 kHz. En dat vormt wel een probleem. Plus het feit dat de afmeting van duplexers op 10 meter verschrikkelijk veel groter is. Dus als je niet oppast, dan heb je een halve garagebox vol aan filters staan voordat je het werkend hebt op 1 antenne. Bijna niemand doet dat. De meeste 10 meter repeaters die staan op verschillende plekken. Eentje die de P610 bijvoorbeeld, daar staat de ontvanger, die staat op de toren bij NOS. En de zender die staat in de wijk Kerkenlanden in Hilversum. En vaak gebeurt dat zo. Het is ook vaak dat 10 meter repeaters gecombineerd worden met andere repeaters. In Frankrijk had je lange tijd in een bergachtig gebied 2 FM repeaters op 70 centimeter staan. En niet zo heel ver uit elkaar. En daar stond dus de zender van de 10 meter repeater. Die stond bij de ene repeater. En de ontvanger bij de andere. En die 2 repeaters die waren ook met elkaar gekoppeld nog. Dus daardoor, als je op de ingang stond, dan kwam je op de ene repeater binnen. En dat werd dan doorgekoppeld naar de andere. En dat ging dan weer naar de 10 meter zender op de andere repeater. Maar goed, ik heb een repeater gebouwd. En in eerste instantie een watt of 3. Ik geloof dat ik hem uiteindelijk tot 20 watt heb uitgebouwd. Het was een repeater, want ik had geen 10 kHz filter. Dus het was gewoon een repeater met een 15 kHz kanaal filter. Voor het oude 25kc raster, denk ik. Maar goed, het was niet druk op 10 meter en de condities waren inmiddels ingestort. Dus dat was niet een groot probleem. Die repeater die heeft volgens mij 1,5 jaar als bemande repeater gedraaid. Volgens mij was het fenomeen van bemande repeater toen ook nog niet bekend. Dus dat, ik vermoed dat ik daarmee, dat weet ik niet zeker, maar ik vermoed dat ik daarmee ook iets nieuws bedacht had. Oh, dan gaat mijn screensaver in. Even kijken. Oh ja, dat blijft gewoon werken. Maar, dus het was een bemande repeater. Maar ik was in die tijd, ik zat er nog in de tijd dat ik behoorlijke gezondheidsproblemen had en niet kon werken. Dus ik was eigenlijk wel heel veelvuldig thuis. Die repeater heeft 2 jaar of zo gedraaid. En de grap daarvan was dat, er zat een rotsjepiep in. Dat zou ik nu niet meer zo doen. Maar dat was een deurbel van Siemens. Een drietonige deurbel. Je hoort ze af en toe nog wel. Ze zaten in veel liftsystemen. Dingen waren ook te koop als tweetonige bel. Maar de drietonige die kom je vaker tegen. Volgens mij heeft mijn moeder nog steeds een deurbel met zo'n chipje. Wat ik in die tijd gemaakt heb. En nou weet ik ineens ook het nummer weer. Een SAB0600 was het volgens mij. Dat chipje. Dat was een achtpolig chipje. Dat is een NE555, zo'n behuizingen. En daar laag frequentversterker zat er al in. Dus wat ik voor mijn moeder gedaan heb, is een simpel lichtnetadaptertje. Een luidsprekerboxje van een oude grammofoon gebruikt. Die had je dan in die tijd nog over. Tegenwoordig, wie weet nog wat een grammofoon is. Maar en dat boxje, dat kon 3 watt op. En er komt echt veel geluid uit. Maar goed, dat had ik als rotsjepiep. Dus, en die repeater die werd gebruikt, want de activiteit op 10 meter was heel behoorlijk, hier lokaal. En veel mensen vonden dat gewoon een leuk fenomeen. Het droeg niet zoveel bij, want ik zat wel redelijk gunstig. Maar toch ook weer niet zo dat het nou een echte goede repeaterlocatie was. Ik zat met de antenne op 35 meter hoog of zo. Maar het was in de regio hier bruikbaar. En het was toch een leuk ontmoetingspunt op 10 meter. Bovendien, ik was er altijd. Dus als we een tegenstation nodig hadden, dan kwam ik altijd wel retour. Uiteindelijk heb ik geprobeerd om vergunning ervoor te krijgen. Maar daar was de radiocontroledienst niet voor in. Die zagen daar niks in. Geen repeaters en de aanverwante zaken op de korte golf was toen de gedachte. En dat ze dat in Amerika deden, ja, daar deden ze wel meer gekke dingen. Phone patching, dat mag hier ook niet. En je hebt in Amerika ook repeaters waar niet iedereen toegang heeft. Dus je kunt in Amerika kun je een repeater oprichten en dan zeggen van nou, alleen de mensen van mijn eigen clubje of alleen de mensen die meebetaald hebben, die mogen op die repeater en andere mensen mogen dat niet. Nou, dat is hier in Nederland niet, dat krijg je vast niet voor elkaar. Maar goed, uiteindelijk kreeg ik geen vergunning en dat was een beetje een teleurstelling. En toen is eigenlijk de lucht er een beetje uitgelopen. De activiteit op 10 meter liep wat terug. En op een gegeven moment heb ik het ding gewoon uitgezet. En in plaats daarvan heb ik toen een baken gebouwd. En de grap is dat baken, dat bestaat nog steeds. Ik heb dat baken eerst 1,5 of 2 jaar ook bemand laten werken. Maar goed, ik zette hem eigenlijk nooit uit. Die repeater, die schakelde ik uit als ik wegging. Ik ging toen iets vaker de deur uit, maar ik was nog wel heel veel thuis. Maar het baken, dat vond ik, dat moest altijd aanstaan vanwege het propagatieonderzoek. En uiteindelijk was het toch wel belangrijk om daar vergunning voor aan te vragen. Dat heb ik toen gedaan. En het baken, dat werkt dus nog steeds. Tot zover dit verhaal. Ik geloof dat ik het iets minder of iets chaotischer verteld heb dan dat ik het vorige verhaal verteld heb. Maar over de ATV-zender. Misschien dat ik er nog eens meer doe. Dit is toch wel aardig om als improvisatie. Het kost in ieder geval veel minder onig. Dan gaat mijn wekker. Die staat om 6:55 en dan gaat hij om 7:00 nog een keer. Dat is eigenlijk wel ook een zeer ergerniswekkend apparaat, maar dat gaat niet anders. Je kunt dat ding niet makkelijk uitzetten, daar moet je echt de nodige vaardigheid voor hebben. En de grap is ook nog dat als je dat ding oppakt, dan denkt hij dat de schermoriëntatie, want hij ligt natuurlijk vlak, op een bepaalde manier is. Maar dat is niet de manier waarop je hem vast hebt. En dan denk je van nou, met je slaperige kop, zo snel mogelijk dat vakje, je vinger erop. En dan moet je zijwaarts schuiven naar een ander vakje toe, om dat ding uit te krijgen. Maar op het moment dat je daarmee bezig bent, dan denkt dat ding van, hé, ik word toch anders vastgehouden dan dat ik dacht. En floep, dan draait het beeldscherm, dat draait een kwartslag. Dus dan gaat die herrie, die gaat nog door. Maar goed, een Daily Minute zoals dit kost heel veel minder tijd om te maken dan om het eerst op te schrijven. Ik geef wel toe dat de kwaliteit en misschien ook wel de begrijpbaarheid van zo'n podcast iets minder is dan wanneer ik daar wat dieper over nadenk van tevoren. Zo'n tekst schrijf ik op en dan edit ik hem nog een keer. En vaak is het zo dat ik zo'n tekst is niet zo goed als een uiteindelijke tekst als ik hem zou publiceren als tekst. Dan wordt er een keer of drie nog extra naar gekeken. Maar terwijl ik het oplees, kom ik vaak ook nog dingen tegen die niet kloppen. En die lees ik dan ofwel zonder het aan te passen anders op, als het kleine zaken zijn. Of wat ik oplees, dat ontspoort een keer en dan knip ik dat gedeelte uit de uitzending. Daardoor kost dat natuurlijk ook meer tijd. Die uitzending van gisteren, eergisteren, over ATV, die heb ik eigenlijk zonder montage verder. In het begin zat er een pauze in, die heb ik eruit geknipt. En dat was alles. De hele uitzending is in één keer doorgegaan. Er zit hier eentje in, tot nog toe, waar ik nogal langdurig kuch. Dat zit aan het begin, dat zei ik ook. Ja, daar ga ik een stukje uithalen, want al dat gekuch, dat hoeft niet. Maar goed, mijn stem is nog niet helemaal wakker. Maar voor de rest kan ik deze volgens mij ook zo publiceren. De opname loopt nu 21 minuten. Daar zat volgens mij een minuut voor wat eraf kan, waarbij ik wat dingen testte. Dus het wordt een podcast van toch 21 minuten bij elkaar. Of 21 is het inderdaad, als ik nu zou stoppen. En dat kost dan toch betrekkelijk weinig moeite. Dus als ik een verhaal heb wat ik op deze manier kan brengen, dan is dat toch wel handig om maar als ik een verhaal als dit heb, waarvan ik van tevoren weet van nou, dat kan ik op deze manier vertellen, desnoods met een lijstje met steekwoorden, dan kost dat wel ontzettend veel minder tijd dan een uitzending opschrijven. Dus het is misschien toch wel aardig om dat eens wat vaker te doen op momenten dat er gewoon niet genoeg tijd is voor zo'n uitzending. Dan is de tijd vaak wel krap, maar vaak is er ook wel tijd om het netjes te scripten. Nou, tot zover. Deze uitzending die zal ik omdat die 's ochtends gepubliceerd wordt op zaterdag en niet op vrijdag ook al geweest is. Ik moet bekennen dat ik ook de wekkers die gaan. Dit is een andere wekker. Dit is mijn vaste telefoon. Het zijn twee toestellen. Als je die instelt, dan gaan er twee toestellen. Maar goed, op die manier word ik wel, kom ik, ga ik mijn bed wel uit. Hè? Normaal, ik zet hem toch wel vaak, zet ik die dingen alvast uit als ik vroeg opsta om 6 uur. Maar dat heb ik nu niet gedaan. Ik werd nu enigszins na de wekker waar ik doorheen geslapen was door Roderick op een zeer indringende wijze uit mijn bed geklopt. En nou ben ik vergeten wat ik aan het zeggen was toen de telefoon ging. Nou, het zal wel niet zo'n bezwaar zijn. Over de uitzending. Over de podcast is het tegenwoordig, moet ik zeggen. Maar wat ik nou wilde zeggen. Kijk, dit soort gemijmer heb je niet als je het script hebt. Maar wat wil ik nou zeggen? Wat ik ga doen is deze podcast voor die van vanavond zetten. Ook nog. Dus hij draait om 8 uur, om 9 uur, om 10:30 op dmr.li. Maar daarnaast draait hij morgen ook, omdat ik hem voor de gebruikelijke uitzending van vanavond zet. Dus dit is de eerste uitzending van zaterdag. En dan komt er nog een tweede achteraan met met de Radio Newsline en nog andere nieuws in het Engels, zoals ik dat gebruikelijk doe. Maar goed, dan hebben we een forse uitzending. Dan moet ik haast dat gedeelte wat gaan inperken om te voorkomen dat ik voorbij de uurgrens kom. Hè? Ik ben wel erg spraakzaam op de zaterdagochtend. Tot later op de dag. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl.
Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy.
En microfoon naar retour.